Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst waarin onze predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Ter voorbereiding op deze dienst willen we gaan zingen van psalm 50 vers 1 uit de bundel Weerklank. Dit vers is afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met samen te zingen de laatste drie versen van Psalm 22. eerlang, dat betekent binnenkort, gedenkt hieraan het wereld rondhaast, wendt het zich tot God met hart en mond. Wie vet is, eet en knielt voor Israëls Heer, wie het stof bewoont, bukt mede voor hem neer. Zij komen aan door goddelijk licht geleid. De versen 14, 15 en 16 van Psalm 22. Naar de wet van de Heere onze God en de samenvatting van onze Heere Jezus Christus zingen we van Psalm 2, de versen 6 en 7. Vreest Heere macht en dient zijn majesteit. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. 6 en 7 van Psalm 2. Maar we gaan nu eerst voor de spiegel staan van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft, en u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft dit alles samengevat tot een hoofdsom, toen hij sprak: U zult liefhebben de Heere, uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. En dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. aan u samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, vast op u betrouwen, vertrouwen, aankunnen, maar ook bouwen op u. Wat is dat belangrijk in het leven van elke dag? In het leven met u, dat als eerste, maar ook in het leven met elk ander. En we danken u dat u daar telkens weer handvatten voor geeft, ons aanreikt om dat te doen. Bouwen op u, vertrouwen op u. We hoorden zojuist de 10 woorden, 10 geboden en de samenvatting van uw Zoon Jezus Christus. Als we dan ons leven overzien, in hoeverre we inderdaad hebben gebouwd op u, op uw woord, op uw Zoon Jezus Christus, dan zaten we er nogal eens naast. Dan waren we eerder bezig met een bouwval, dat een ruïne bleek te zijn, dan dat het werkelijk een stevig gefundeerd bouwwerk werd. O God, laat ons leven inderdaad gebouwd worden op u. En dat we tot uw dienst en tot uw lof bereid zijn. Elke dag weer opnieuw. En het er maar niet bij laten zitten. En daarom bidden we u ook om de tegenwoordigheid van uw geest. Dat die ons de ogen en de harten opent. En laat zien en merken wat u bedoelt. Wat u van ons vraagt. Wat u tot ons zegt. Zo zijn we ook vanmorgen weer samengekomen in de kerk. Verbonden met wie thuis meeluistert via de kerkradio. Nu of op een later tijdstip. En geef ons uw zegen dat we er met huid en haar bij betrokken zijn. Niet afgeleid worden. Niet bezig met andere dingen die ons misschien ook zo gemakkelijk bezighouden. Of afleiden. En daarom bidden we van u, laat uw woord ons gezegd zijn. Dat we het horen, ter harte nemen en ook doen. Heere God, we bidden u voor de kinderen van de oppas, van de kindernevendienst en de zondagsschool. Help ook hen deze ochtend. En laat ons in alles maar merken dat u het waard bent om in spreken en luisteren, in orgelspel en zingen, alle lof, alle eer toegezongen te krijgen. Wil ons horen, niet omdat wij het dan hebben gemaakt of waard zijn, maar we vragen het van u uit enkel genade. In de vergeving van al onze misbaksels en misbouwsels. Om Jezus wil. Amen. Wij lezen met elkaar uit de Bijbel, uit het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs. En daarvan het tweede hoofdstuk, versen 1 tot en met 8. Matteüs 2, de eerste 8 versen. En daar meldt ons de evangelist Matteüs, toen nu Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan en zeiden, waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want we hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring. En heel Jeruzalem met hem. En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden. Zij zeiden tegen hem, in Bethlehem, in Judea, Want zo staat het geschreven door de profeet. En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was. En hij stuurde hen naar Bethlehem en zei: ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat kind. En als u het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook ik kom om het te aanbidden. Tot zover onze schriftlezing. De teksten voor vanmorgen vindt u in Matthäus 2, vers 2. De vraag: waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want we hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. En ook nog twee teksten uit Matthäus 27. Waar we lezen: ze vielen op hun knieën voor Jezus neer en bespotten hem met de woorden: gegroet, koning van de Joden. En ze brachten boven zijn hoofd een opschrift aan met de beschuldiging tegen hem: dit is Jezus, de koning van de Joden. En dat is dan vers 37 van Matthäus 27. Voordat we dit met elkaar overdenken, willen we eerst zingen. En wel lied 463. U die mij geschapen hebt, u wil ik aanbidden als mijn God. U bent mijn bestemming. Lied 463. Gemeente des Heren, ieder jaar probeer ik na de kerst op de zondagse erediensten weer een ander evangelie gedurende een aantal maanden te bepreken. En inmiddels is Matthäus weer aan de beurt. Best wel een bijzonder evangelie. Met daarin heel veel aanhalingen, teksten, woorden uit het Oude Testament. Net alsof Matthäus aan ons wil schrijven en aan zijn landgenoten van destijds net zo goed. Pak je Bijbel er maar bij. Want daar stond het al geschreven. Daar werd het al vermeld. Zoek het maar op, kijk het maar na. Neem en lees. Pak hem erbij, hou hem erbij. Dat vraagt natuurlijk een zekere discipline. Om die Bijbel erbij te houden. En voor Matthäus was dat het Oude Testament. Zo goed en zo kwaad als dat bekend was. Om die Bijbel telkens weer te lezen, te overdenken, tot je te nemen, biddend, elke dag. En nou is het ons misschien wel eens opgevallen dat Matthäus de enige evangelist is die iets heeft opgeschreven over die wijzen. Gelijk al aan het begin, in het tweede hoofdstuk. Die wijzen uit het oosten. Uit zo'n verre land. In de andere evangelieën tref je met geen woord iets geschreven over deze mensen. En let daar maar op, iedere evangelist heeft zo zijn eigen aardigheden. Waar hij de nadruk op legt, waar hij de vinger bij legt. En dat maakt het ook boeiend. Wat maar zien wil. Matthäus die wil eigenlijk in dat tweede hoofdstuk ons iets bijzonders laten zien. En dat is dat hij in feite onze aandacht wil richten op Jeruzalem. Hoewel, hij begint met te zeggen, met te onderstrepen haast, dat Jezus geboren is in Bethlehem. Dat ligt in Judea. Is niet zo groot. Maar tussen twee haakjes, het is wel de stad van koning David. En dan ineens lees ik in dat eerste vers van hoofdstuk 2 nog dat woordje zie. Maar kijk nou, moet je zien, let op. Het wil een aandachtstrekker zijn. Een uitroepteken. Er wordt een vinger bijgelegd van let hier even op. Bethlehem is de stede, daar is het geschied, voorwaar. Maar let je erop, kijk nou eens. Er komen daar een aantal wijzen uit het oosten in Jeruzalem. Die zijn Bethlehem voorbij gereisd. Jeruzalem. Deze wijzen, Het zijn mensen die komen uit het oosten. En dat wil eigenlijk letterlijk zeggen het gebied waar de zon opkomt. We zien dat ook elke morgen gebeuren als we er een beetje betijds bij zijn. Waar de zon opgaat, waar het licht begint, om zo te zeggen. En allerlei bijbelgeleerden en uitleggers die hebben daar hun tanden op stuk gebeten. Waar die wijzen nou toch precies vandaan kwamen? Was dat uit Perzië of is dat uit Babel geweest? Je kunt zelfs nog aan China denken of ergens in India. Zeg het maar. Maar dan lijkt het net alsof Matthäus ze uit de mist van het oosten tevoorschijn laat komen. en zie, dan zijn ze in Jeruzalem. Nou, die plaats, die kennen we. Jeruzalem. Die stad, die wordt met ere genoemd. In plaats van de stad van koning David, ja, is hier Herodes de koning over Israël. En Herodes, die naam, die zegt eigenlijk genoeg, die voorspelt niet veel goeds. Herodes uit het geslacht van Esau. En als je die eerste verzen uit Matthäus 2 op je laat inwerken, dan wordt daarin heel veel, heel compact gezegd. Er gebeurt heel veel. Tegelijkertijd worden er ook verhoudingen getekend. Verhoudingen op leven en dood. Ja, en dan komt pas het tweede vers. Het vers van onze tekst. Dat is een vraag. Een vraag uit de mond van die wijzen die in Jeruzalem terecht zijn gekomen. Een vraag uit de mond van wijzen die zelf niet zo wijs waren om hier het antwoord op te vinden, te ontdekken. Blijkbaar zijn zij niet op de hoogte geweest van de schriften, de Bijbelboeken van het oude Israël. En daarom ook niet naar de verblijfplaats, de geboorteplaats van de koning van de Joden. Waar? Waar is hij te vinden? Waar moeten we zoeken? Waar moeten we heen? Ja, waar zoek je Jezus? Voor de kerst, en na de kerst en volgend jaar? Waar zoek je Jezus? Waar vind je hem? En zij geven hun reden erbij. We hebben zijn ster gezien in het oosten. En we zijn nu naar hem op zoek, want we willen hem zo graag aanbidden. Nou, daar hebben we ook genoeg van gezongen. Komt, laten wij aanbidden die koning. Ja. Heb je het gezongen? Of heb je het ook gedaan? Kom. Laten we aanbidden die koning. Wat zit er bij die wijze een geweldige gedrevenheid achter, hè? Verre reis, hoe ver dan ook. Maar een verre reis achter de rug. Allerlei gevaren onderweg, getrotseerd. En dan komen ze om te beginnen aan in het hol van de leeuw. Met zo'n vraag. Het is een vraag die botst aan het hof. Want het is een concurrerende vraag. Waar is die pasgeboren koning van de Joden? Ja, dan moet je mee bij Herodes aankomen. Dan zie je eigenlijk dat hij vuurrood wordt, om zo te zeggen. Want die vraag, die roept wat in hem wakker. Gaat er gebeuren? Wat staat er voor de deur? Ik ben koning. Ik maak de dienst uit. En concurrentie duldt hij niet. Nooit. En staat er met nadruk bij van heel Jeruzalem siddert. Heel de stad. Met stellen van deze vraag en zoeken naar dat antwoord. Houdt zijn hart vast. Wat hangt er nu bij hen boven het hoofd? Wat gaat er gebeuren? Blijkbaar kennen ze die Herodes als een ongeleid projectiel, maar al te goed. En het is opmerkelijk dat in en om Jeruzalem die naam van de koning van de Joden nogal eens klinkt. He, die woorden, die titel als het ware, die deze wijzen in de mond nemen, wanneer ze naar Jezus vragen, koning van de Joden, die titel die verwoordt in feite de verhoudingen. Jezus koning, koning Jezus, te midden van onderdanen. verwoordt het geheim van wie Jezus in feite is. De tot koning gezalfde. De Messias. En eigenlijk is het met name de evangelist Matthäus die daar behoorlijke nadruk op legt in zijn evangelie. Heidenen, niet-Joden uit het oosten, het verre oosten, uit zo'n verre land. Zij zochten onze Heere met offers, met geschenken. En zij, juist zij, brengen onder woorden dat Jezus koning is. Niet minder is hij. Of ja, toch wel, knecht is hij ook. Koning, knecht. Knecht van de Heere. Wat komen jullie doen, wijzen uit het oosten? De wijzen, die wijzen ons er als het ware op dat Jezus op dit moment in zijn leven alleen op de goede manier wordt geëerd als hij als koning wordt aanbeden. Hoor je? Aanbeden. Daarvoor zijn ze onderweg geweest, verre reis gemaakt, wie weet hoe lang, om te aanbidden. En aanbidden, dat doe je niet even tussen neus en lippen door. Zo, hebben we ook weer gehad. Kerst gevierd, voorbij. Nee, aanbidden doe je als teken van eerbied. Je maakt jezelf uiterst klein. Het kan zelfs helemaal met je voorhoofd op de grond aanbidden. Uitdrukking van ik geen eer, de eer aan hem die ik aanbid. Je knielt voor de koning, vol eerbied, vol ontzag. Je houdt je niet staande in de zin van zo, hier ben ik. Ik kom u even aanbid. Nee. En dit ben ik. Nee. Je beseft, deze koning is als kindje klein gegeven, gezonden, geschenk uit de hemel, opdat ieder die gelooft, leeft en niet sterft. Oh, dan hou je toch niet staande en gaande. Maar uit die schrikreactie van Herodes maak ik op dat koning naast koning spanning oproept. Want dan word je naar de troon en naar de kroon gestoken. Misschien heb je wel eens een partijtje schaak gespeeld. Dan weet je ook dat het om de koning begonnen is. Om jouw koning, om die te beschermen. En om de koning van de ander, om die te pakken te krijgen en om zo het potje te winnen. En ja, dan kun je weggeventje gaan zitten doen om er maar gauw vanaf te zijn. Als je dat afgesproken hebt met elkaar. Maar dat is hier niet de bedoeling, hoor. Nee. Nee, ik geef me niet zomaar gewonnen. Ik sta mijn mannetje, mijn vrouwtje, en ze zullen me zomaar niet aanbidden. Wat is dat bij u, bij jou, bij mij? Is dat iets van elke dag, wat steeds weer terugkomt, waarbij ik de kans niet krijg in positieve zin om me te verheffen? Maar het houdt me klein. Of blijf je staan? Hou je je groot? Wordt het knielen en klein? Of groot door dik en dun? In het stof te neergebogen of met je neus in de hoogte? Hoe sta je tegenover Jezus? Mijn haan moet koning kraaien. Die heb je erbij, die dat denken, die dat doen. En dan hoef ik echt niet alleen naar Petrus te gaan zitten kijken en wijzen en aan hem zitten denken. Komt tegen in mijn eigen leven. Mijn haan moet koning kraaien. Ik de eerste, de beste. En niet koning Jezus, Messias Jezus. Jezus de Christus, de koning van Israël. Heel veel beloften uit het Oude Testament, uit de profetische boeken, die hebben het er al over. Over de komst van de koning uit het huis van David, die uiteindelijk op de troon van zijn vader David plaats zal nemen en koning zal zijn over het huis van Israël, het huis van Jacob, tot in eeuwigheid. Als ik me goed herinner, had die engel dat destijds ook tegen Maria gezegd. Toen hij had geboodschapt dat ze de moeder zou worden van Gods zoon. God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Nou, daar hebben die wijzen het dus over, over die koning. Later is het Nathanael die als eerste een Jood van huis uit Jezus ook beleidt als koning. Rabbi, u bent de koning van Israël. Zo zegt hij in Johannes 1. En wat dacht je van de intocht in Jeruzalem? Als Jezus gekomen is aan het eind van zijn rondwandelen, dan komt die titel nog een paar keer terug. En dan is het als het ware een uitbarsting van messiaanse vrolijkheid en verwachting van het volk. Nu is die er. Nu rijdt koning Jezus op een ezel, een koninklijk dier, Jeruzalem binnen. Mooier kan het niet. Nu gaat het rijk beginnen. Maar dan het wonderlijke, typisch. Tegen het eind van Matthäus, dan krijgt Jezus na zijn proces een scharlakenrode mantel om, een gevlochten doornenkroon op zijn hoofd, een rietstok in zijn rechterhand. En dan volgt er een alsof aanbidding. Een pseudo aanbidding. Soldaten die vallen daar op hun knieën voor Jezus neer. En ze bespotten hem. Vale. Gegroet. Koning van de Joden. Hoor je dat? Er is verschil tussen aanbidden en aanbidden. Echt of alsof. Ik schrik daarvan. Om te ontdekken dat heel veel aanbidding gemaakt of nagemaakt is. Kopieergedrag is. Aanbidding. Dat gaat van jezelf uit. Daar heb je in feite, en ik bedoel dat niet negatief, maar daar heb je die ander niet voor nodig. Aanbidding, dat gaat met hart en ziel persoonlijk gebeuren. Daar ga je voor, daar sta je voor. En daar ga je voor op de knieën. Heel veel aanbidding, en dat is in de tijd van de Bijbel ook al zo. Heel veel aanbidding is er ook om als een soort struikelblok te dienen voor Jezus. Je kunt voor Jezus neervallen, je klein maken, maar je kunt ook voor zijn voeten gaan liggen, zodat hij als het ware, om zo te zeggen, over je heen rolt. Zodat ik niet val voor Jezus, maar zorg dat Jezus over mij heen valt. Ik drijf de spot dan met hem. Ik noem hem koning, maar ik blijf zelf op de troon zitten. Ik hou me staande, ik hou me groot. prachtig lied. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. En daarom kniel ik neer bij u. Om bij u te zijn is de grootste eer. En daarom buig ik mij voor u. Doen hoor. Niet alleen zingen, doen hoor. Klein in het stof, te neergebogen, verhoog ik u. O Heer, mijn koning. Wat de wijzen hier als eerste in het evangelie van Matthäus zeggen over het koning zijn van Jezus, dat wordt aan het eind van zijn leven ook boven zijn hoofd gespijkerd. Zo gaat Jezus de dood in. Zijn veroordeling, zijn beschuldiging op een bordje aan het kruis. Jezus' titel, koning van de Joden. In 3 talen, nog wel, internationaal. Er is niemand die voorbijgaande aan deze Jezus zou kunnen zeggen van, ja, ik weet niet wat er stond. Het was in het Hebreeuws, dat is de taal van het volk, van Israël. Dat is de taal van de Bijbel, van de tempel. Maar ook in het Grieks. De alledaagse omgangstaal van de kunst en van de cultuur. Een heilig gebied rondom de Middellandse Zee sprak Grieks. En in Latijn waren deze woorden gesteld als taal van de politiek en van het recht. Maar let erop, in alle talen wordt er gezegd, Jezus is de koning van de Joden. Dit was hij. Dit zei hij. En daar noemt Matthäus het dan een beschuldiging. Of is het een eretitel boven zijn hoofd? Het was een beschuldiging. Daarom moest hij gehangen worden. Daarom was het een weg met hem. Daarom moest hij bespot worden en gehoond. Lijden tot en met. En iedereen die daar langs liep, langs dat kruis, die kruisen, die moesten hun hoofd wel schudden. Ja, daar hangt hij nou. De koning van de Joden. Degene die van het begin van zijn leven af aan werd aanbeden, gingen de mensen voor op de knieën. Nu kunnen we lachend langs hem heen. En straks is hij er niet meer. Koning, te midden van de criminelen. Koning, verhoogd. Maar niet op een troon. Aan een kruis. Zeg je het nog steeds? Is dat mijn koning? Ja, dan mag je het zeggen. Dan zijn wij aan de beurt. Als die vraag gesteld wordt. Hou je vol? Is dat je koning? Kijk een beetje vrijblijvend naar Jezus. Om zitten kijken, het zij in de kribbe of aan het kruis. Dat kan niet, hè? Dat mag niet. Dat bestaat niet. Dat gebeurt wel. Maar het kan niet. Vrijblijvend blikken naar dat schouwspel van de wijzen die daar aanbidden. Aan het begin van het evangelie van Matthäus. Of naar die schildering aan het eind van het evangelie op Golgotha. Daartoe zijn wij niet geroepen. Om dat mooi of niet mooi te vinden. Het gevaar is zo groot, hè. Of nou kerst is of Goede Vrijdag. Het gevaar is zo groot. Dat we het wel bekijken. Gewoon letterlijk bekijken. Met onze blik. Met onze visie. Met onze ogen. Weet je. Onbetrokken op de Heere Jezus Christus. En toch zou je gedachten erover hebben, je zeg je erover, dat wordt zo gemakkelijk een spotvertoning. Een beschuldiging. Hoe kun je nu op zo'n groot geschenk, en we hebben pas kerstfeest gevierd, geen acht slaan? Ook morgen weer, net als vandaag en net als gisteren. Want het is na de kerst niet voorbij. Hoe kun je er geen acht op slaan dat je vergeet om te aanbidden, blijvend, voortdurend, en zegt: Heere, ik heb u nodig. En zonder u heb ik geen leven. En zonder uw koninklijke heerschappij in mijn bestaan heb ik geen bestaan. Dan is mijn leven grondeloos en doelloos. Want ik weet het, uw heerschappij, die verduurt zelfs de eeuwigheid. En daar moet ik het wel van hebben, in mijn tijdelijkheid. En of ik dan een wijze ben, uit het oosten of uit het noorden, zuiden of westen, of ik ben een moordenaar, hij kwam als koning om zich op te offeren als een onschuldig, een volkomen slachtofferlam, opdat ik kniel en aanbid, hem zoek die zich laat vinden elke dag weer opnieuw. Wat een genade. Onderaan te zijn en onderdaan te blijven van die grote zoon van David, van deze zoon van God. Te verblijven in de schaduw van zijn vleugels. Te wezen in zijn licht dat nooit meer dooft. Aanbidden dan nederig heel uw leven. Amen. Psalm 68 gaan we zingen. De versen 16 en 17. Gij koninkrijken, zingt Gods lof. Heft psalmen aan naar het hemelhof. En ook vers 17. Hoe groot, hoe vreselijk zijt galom. De laatste twee versen van Psalm 68. Wij gaan samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, we willen u danken dat Jezus koning is. En om hem te aanbidden als kindje klein in een kribbe, of misschien was het toen al een wieg, het is aandoenlijk. Om hem te bespotten, hangend aan een kruis genageld, het is vreselijk. Maar hij leeft. Ondanks een kindermoord in Bethlehem, waarbij al die onschuldige jongetjes werden gedood. Onbegrijpelijk dat je zo wreed kunt zijn. Vanuit machtswellust en niet onder willen doen voor koning Jezus. We bidden u, o God, de koning leeft en dat weten we. Maar laat ons dan ook buigen voor zijn heerschappij. En dat het ook opgemerkt wordt in de wereld om ons heen, wie we werkelijk dienen. Voor wie we door het stof gaan en van wie we hoog opgeven en alles ertussenin. O God, leer ons dat van dag tot dag. Om van onze tronen af te komen, onze kronen af te werpen en u lief te hebben. Groot te maken, ophef te maken in positieve zin van wie u bent voor ons. Heere God, laat zo de boodschap van uw koningschap maar wereldwijd de ronde doen. Aan de man, aan de vrouw, aan de jongen, aan het meisje gebracht worden. En dat ze en dat we ervan ophoren. En niet liever willen dan dat uw koninkrijk baan breekt. Nu is er nog zoveel gebrokenheid en gebrekkigheid waar we tegenaan lopen. Waar we tegenop botsen. Waar we mee te maken hebben van dichterbij of verder weg. En het vermoeit ons. Het maakt ons misschien wel terneergeslagen. En daarom bidden we u, laat uw koninkrijk komen. En dat we de heerschappij van u, koning Jezus, aanbidden. We dragen aan u op allen die zorgen kennen om gezondheid. We denken aan meneer Rien Drost in het ziekenhuis. Geeft u hem de beterschap weer. En de sterkte. We danken dat meneer Jos de Kleuver uit het ziekenhuis weer thuis mocht komen. We dragen mevrouw van Eldik Bor in Vrijthof aan u op. En gedenk ook mevrouw Jansen van Eldik, die in de schakelafdeling verblijft. Laten zij allen, maar ook allen die elders verblijven, in zorgcentra vertoeven of thuis, het maar merken dat u draagt en draagkracht geeft. Te midden van alle moeite en vele vragen, een God van nabij wil zijn. We mogen u ook danken dat Noren geboren mocht worden bij Janine en Bert van Dorland. Als zus van Sem, Nienke en Tieme, geeft dat dit kerstkindje mag opgroeien tot eer van u, de God van haar leven. De God die trouw houdt, de God op wie te bouwen is. En geeft de ouders de kracht om hun kinderen voor te gaan in de weg die Jezus Christus wijst en is. Behoed voor dwalen, verdwalen. We bidden u voor de wereld in nood, waarin rampen zich voltrekken. De Filipijnen, Indonesië, maar ook dichterbij, waar uitbarstingen zijn, met alle gevolgen van dien. Heere God, als de aarde rommelt, dreigend, dan gaat er ook heel wat door die mensen heen. En het is nog ver bij ons bed vandaan. En toch raakt het ook ons. We zien reikhalzend uit naar uw koninkrijk dat komt. Waarin u zult zijn, alles en in allen. En waarin het komt, laten we aanbidden, niet van de lucht zal zijn. Het wordt gedaan, keer op keer op keer. Wil ons ook het verdere van deze dag nabij zijn. Breng ons ook vanavond weer onder het geklank van uw woord. Als ook de overige diensten die er nog zijn in het vervolg van deze week. Rondom oud en nieuw. Wat een voorrecht. Te mogen leven heel dicht bij uw woord. Uit uw woord. En daardoor gesterkt en bemoedigd. Vermaand en vertroost te worden. Dat hebben we nodig. Elke dag. Zorg zo voor een ieder onzer. We vragen het eerbiedig. Ootmoedig. Uit genade alleen. In Jezus' naam. Amen. Wij mogen onze liefdegaven gaan geven in de dienst der offeranden, waarbij de eerste rondgang bestemd is voor de diaconie, de tweede rondgang voor het werk van de kerkrentmeesters en de derde rondgang voor het onderhoudsfonds van de pastorie. De zendingsbussen bij de uitgang zijn bestemd voor de gereformeerde zendingsbond. Ook daar mag u uw gaven in kwijt. Daarna willen we zingen, en wel van lied 421, als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Lied 421. Ga er nu heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.